staan, dan kun je beginnen.
Okay.
Daar, is, daar ligt een handmicrofoon, die kun je omhoog drukken. En dan... Even kijken, dat is 1, 2. Ik zou zeggen, ga je gang.
Een hele goede avond allemaal. Hallo allemaal, zou u allemaal een plaats willen innemen? Goedenavond, als u allemaal een beetje hier vooraan wil komen zitten, net als vroeger op school, niet achterin kruipen. Ook hun plaats willen innemen, kunnen we met deze beeldvormende bijeenkomst beginnen. Ik heet alle hartelijk welkom op de beeldvormende bijeenkomst op 5 maart 2019 hier in het dorpshuis De Koelders in Waardenburg. En we hopen het vanavond te gaan hebben.
Test.
Ja,
mooi. Dank u wel. We gaan het vanavond hebben over de verklaring van geen bezwaar voor de omgevingsvergunning van Plomp. Vanavond is de beeldvormende bijeenkomst. Volgende week is in het gemeentehuis in Geldermalsen de oordeelsvormende bijeenkomst. En over 3 weken, oftewel 26 maart, is de gemeenteraadsvergadering waarbij het besluit wordt genomen. De agenda voor vanavond heeft de volgende opzet. Allereerst is er gelegenheid voor inspreekrecht en daarvoor heeft zich niemand aangemeld. Dus dan kunnen we door met de presentaties. Er zijn vanavond 2 presentaties en na die presentaties zijn er gelegenheden voor het stellen van vragen. En dan heb ik hier op mijn briefje staan dat we uiterlijk 10:30 klaar moeten zijn. Maar ik ga het niet rekken tot 10:30. U denkt misschien het is hier wat donker, maar dat heeft ook te maken met het presentatiescherm. Dus als we straks overgaan tot het stellen van de vragen, dan zullen we hier in de zaal wat meer licht aandoen. We gaan allereerst naar de presentatie van uit de firma Plomp. En daar heb ik hier op mijn naam een briefje staan dat Ramon Roever de presentatie zal geven namens de firma Plomp. En daarna is er een presentatie vanuit de ambtelijke organisatie. Maar daar kom ik zo meteen bij u terug. Ik geef nu eerst het woord aan de heer Roever.
Ja, goedenavond, dank u wel. Mijn naam is Remo Hoefel. Ik ben ingehuurd door de firma Plomp en Zonen om de herontwikkeling, de ontwikkelingen die daar plaatsvinden, om die te begeleiden. En mijn taak is eigenlijk om jullie vanavond te vertellen wat daar allemaal gebeurt en wat er op het punt staat te gebeuren, zodat jullie daar een goed beeld van kunnen krijgen. Het doorscrollen. Kan iemand dat? Moet ik dat zelf doen?
Kijk. Ja.
Heel goed. Komt goed. Ja. Nou, allereerst, ik weet niet in hoeverre de mensen die hier aanwezig zijn bekend zijn met de firma Plomp en Zonen. Het is een familiebedrijf wat al heel lang bestaat. Meer dan 90 jaar. Opa Plomp is daar 90 jaar geleden mee begonnen. Het bedrijf heeft ook echt een lange termijnvisie. Het is een familiebedrijf wat op dit moment 3e generatie is. En al deze plannen zijn eigenlijk vooral bedoeld om ook het bedrijf klaar te stomen voor de 4e generatie. Even een beetje een beeld. Het is een bedrijf met een omzet van ongeveer 30 miljoen euro per jaar. Het biedt werkgelegenheid direct en indirect aan ongeveer 300 huishoudens. Dus een redelijk grote firma. Plotpersonen is ook een bedrijf dat veel investeert in het verduurzamen en in het toekomstgereed maken van het bedrijf. Dit jaar nog, of in 2017, het was volgens mij 2016, is nog voor meer dan 2 miljoen euro geïnvesteerd in zonnepanelen die daar op de daken liggen. En de afgelopen 15 jaar is bij elkaar nog 10 miljoen geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken. En dat houdt in, er is geïnvesteerd in pelletinstallaties. Ik ga zo direct meer vertellen over wat de producten zijn die ze maken. Maar zij maken houtpellets die je kunt verbranden in kachels, onder andere. Daar hebben ze veel in geïnvesteerd. Er is geïnvesteerd in luchtwassers bij schaven van hout en het drogen met name van hout komt geurvrij en die geur die moet zoveel mogelijk gereduceerd worden voor de omgeving, dus er is geïnvesteerd in luchtwassers en er is ook, ze hebben ook een eigen wagenpark, jullie zien vast wel eens op de snelweg de vrachtwagens van Plospan rijden, ze hebben een heel wagenpark die, waar fors in geïnvesteerd is om die ook Euro 6 gereed te maken. Dat is het zegt iets over de duurzaamheid van het vrachtwagenpark. Alle vrachtwagens die op dit moment rijden voldoen aan die Euro 6 norm. Nou, dan even wat doet Plompersonen. Eigenlijk hebben ze 2 productlijnen. Het eerste is, ze verwerken hout. En dat is dan moet je denken aan hout wat bijvoorbeeld restproducten bij timmerfabrieken, dat soort zaken. Dus echt schoon hout. Er wordt verwerkt tot bodembedekkers. En die bodembedekkers moet je bedenken aan krullen voor in paardenstallen, waar de paarden op staan, kattenbakvulling, dat soort zaken. Die producten, dat is eigenlijk de oorspronkelijke productlijn waar ze mee begonnen zijn. Waar ze ook groot mee geworden zijn. Plospan opereert daarmee wereldwijd. Zeker niet alleen in Nederland. Ze zitten door heel Europa, ze zitten in Amerika. En volgens mij sinds kort zelfs in Azië, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En productlijn 2 is de productie van houtpellets. Dus dat is die korreltjes, ik noem het wel van die paardenbikskorreltjes, heb ze vast wel eens gezien. Steeds meer inkomt voor het verwarmen van panden, huizen. In plaats van dat je aardgas stookt, zet je een houtkachel neer. En die met pellets kun je op een hele... gecoördineerde manier verbranding tot stand brengen, waar relatief weinig emissie bij vrijkomt. En op die manier kun je daarmee weer een cv-ketel van warmte voorzien, waardoor je een gebouw kan verwarmen. Het gaat vandaag over een vergunningsaanvraag. Het gaat eigenlijk om een completere visievergunning. Die een update is van de bestaande vergunning die er op dit moment is. Er wordt geïnvesteerd in een schone houtgestookte biomassacentrale. Bij het productie van die 2 producten die ik net zeg, wordt ontzettend veel energie verbruikt. Ik ga zo direct wat getallen jullie mee vermoeien, maar dat geeft een beetje inzicht in de hoeveelheid energie die nodig is hiervoor. En ze hebben eigenlijk besloten die energie die we nodig hebben om onze producten te maken, die willen we 100% duurzaam hebben. En daarvoor wordt geïnvesteerd in een biomassacentrale van ongeveer 15 megawatt. En een extra drooginstallatie waarmee dus die houtkrullen van die producten die ik net verteld heb, verder gedroogd worden. En dan wordt er ook nog geïnvesteerd in extra opslagsilo's. Dus die producten die worden zoveel mogelijk meteen weggereden met de vrachtwagens. Maar je hebt altijd voorraad, dus er wordt ook wat geïnvesteerd in extra opslagsilo, met name voor de pellets is dat. En nog een extra gaswassertrap met 2, die eigenlijk tot doel heeft om de geur die vrijkomt bij het droogproces verder te reduceren. Voor die biomassacentrale en die gaswasser heb je 2 schoorstenen nodig. Die schoorstenen die volgens de vergunningsraad gaan ongeveer 25 meter hoog worden. En dat is een afwijking van het bestemmingsplan. En dat is dus ook waar eigenlijk het raadsbesluit over gaat. Een verklaring van geen bezwaar om daarvan te mogen afwijken. Even om aan te geven even wat getallen. Ik kan niet met zekerheid zeggen, maar ik vermoed dat Plomp en Zonen, als deze plannen allemaal gerealiseerd worden, het meest duurzame bedrijfsvoering heeft van alle bedrijven in West-Betuwe. Want ze worden namelijk een netto energieproducent, in plaats van dat ze nog energie nodig hebben. Ik heb even zitten rekenen, op basis van de zonnepanelen en de biomassacentrale, als die straks vol in bedrijf is, kunnen zij ongeveer voor 34% van alle huishoudens in West-Betuwe groene stroom produceren. En als je dat vertaalt naar de huishoudens in Geldermalsen, heb je het zelfs over 64% van alle huishoudens in Geldermalsen. En dat doen ze dus met een zonne-energie-installatie van ruim 2 megawatt en een biomassa-installatie van 15 megawatt die ongeveer 3 megawatt elektriciteit produceert en de rest is warmte die gebruikt wordt voor het droogproces. En ze drogen nu ook al en op dit moment staan de aardgaswekerkaas. Dus ze verstoken op dit moment 9 miljoen kubieke meter aardgas elk jaar om die houtkrullen te drogen. Die vervalt straks ook. Dus we gaan niet alleen groene stroom produceren, maar we besparen straks ook nog 6 miljoen kuub aardgas, wat niet meer ingekocht hoeft te worden. Waarmee dus eigenlijk de volledige bedrijfsvoering energie neutraal is. Sterker nog, ze zijn een netto energieproducent geworden. Nou, als je dat dan, iedereen heeft het altijd over klimaatakkoord, hè. We moeten CO2 reduceren. Dus ik heb die getallen ook even omgerekend naar hoeveel CO2-emissie gaan we dan besparen. Ik heb links zie je wat het op dit moment is. En welke CO2-emissie daarbij hoort. Dus nu 6 miljoen kuub aardgas en 10 miljoen kilowattuur, wat door diezelfde aardgaswekerkaas wordt opgewekt. Voor een deel door zonnepanelen en de rest wordt ingekocht. Daarmee heb je de huidige CO2-emissie bedraagt ongeveer 15.800 ton per jaar. Als je naar de nieuwe situatie gaat met zonnepanelen en een biomassacentrale, is het aardgasverbruik nul. En de elektriciteitsproductie gaat toenemen, want de productie gaat dan ook verder toenemen naar ongeveer 20 miljoen kilowattuur. Een deel daarvan zullen ze zelf gebruiken en een deel daarvan wordt eigenlijk verkocht aan de inwoners van West-Betuwe via het energiebedrijf. De CO2-emissie daalt dan van 15.800 naar 700 ton per jaar. Dus dat is een CO2-footprintreductie van meer dan 90% die we met deze investering denken te bereiken. Zeker.
Zal ik u een microfoon? Doe even één vraag en zo na de presentatie de rest van de beeldvormende vraag.
Even duidelijk, u geeft aan dat er nu een gasgestookte wekerkaas staat. Maar produceert die nu die 10 miljoen kilowattuur? Of verbruikt die 10 miljoen kilowattuur?
Dat was... Die produceert 10 miljoen kilowattuur.
Die produceert, om precies te zijn, ongeveer 8 miljoen kilowattuur en... 8,5 en 1,5 miljoen kilowattuur wordt door de zonnepanelen opgewekt. En dat die WKK blijft straks als stand-by staan, maar die gaat gewoon uit. En dan gaat de biomassacentrale ruimschoots die hoeveelheid kilowatturen produceren. Sterker nog, die gaat 2 keer zoveel elektriciteit produceren dan op dit moment. En die... gaat voldoende warmte produceren om die 6 miljoen kuub aardgas te vervangen. Nou, de vraag die voor ligt aan de raad is of jullie de RO-afwijking, waar hier sprake van is, of jullie daar een verklaring van geen bezwaar voor willen afgeven. In hoofdlijnen houdt dat in. Het bestemmingsplan kent de maximale bouwhoogte van 16 meter voor bedrijfsgebouwen en 8 meter voor bouwwerken zijn er geen gebouwen. En met toekomstbestendig maken is er sprake van overschrijding van de maximale bouwhoogte. Het gaat om een schoorsteen van die biomassacentrale, die is 25 meter hoog. Het gaat om 3 opslagsilo's die ook boven die 8 meter uitkomen. Voor een bouwwerk zijn er geen gebouwen. En het gaat om een drooginstallatie, waarvan ik straks het fotootje liet zien. Daar komt ook een kleine schorsing op, die wordt ook 25 meter hoog. En het gaat om De gaswasser, er komen twee schoorstenen, er komt een extra, wordt geïnvesteerd in een derde gaswassertrap met een schoorsteen erop om die geur verder te reduceren. En ook die zal hoger worden dan wat het bestemmingsplan toelaat. Dus alle hoogteafwijkingen worden via buitenplanse afwijking, verklaring van geen bezwaar, afgegeven. Behalve de twee schoorstenen bij de wasser, de gaswasser, dat is die, dat geurreducerende apparaat. Die kunnen via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden vergund. Ik heb nog even een overzichtstekening van het terrein gemaakt om even te laten zien wat is er nu. Als je dit in Google Earth dan zie je dit plaatje. Dit is het hele terrein van Ploospan wat je hier ziet. Waar dat rode wolkje omheen staat, dat is waar de biomassacentrale is gepland en die nieuwe droger en die drie opslagsilo's. En dat wordt daar een beetje uitvergroot in een tekeningetje. Het is geloof ik niet heel helder te zien op deze presentatie. Maar dat is dus op het bestaande terrein komt een bedrijfshal. En die bedrijfshal, daar komt zo direct nog wel een plaatje van. Daar staat de biomassacentrale in. Een biomassacentrale is eigenlijk niks anders dan een hele grote kachel. Daar stoppen we biomassa in, die produceert stoom. Die stoom gaat in een stoomturbine. Met die stoomturbine wordt elektriciteit opgewekt. En uit die stoomturbine komt nog heet water. En dat hete water gebruiken we om die cv-systeem te verwarmen. En dat cv-systeem gebruiken we om die houtkrullen te drogen. Dit is de bedrijfshal waar de bio-WKK in komt. Dus je ziet aan de buitenkant daar verder niet zoveel van. Behalve die schoorsteen die je daar op het plaatje ziet. Dit is zoals die echt gepland is en ook in de bouwvergunningsaanvraag is ingediend. Je ziet... aan de buitenkant zie je er niet zoveel van, maar in deze hal staat dus een grote ketel en een stoomturbine. En een opslag moet natuurlijk hout continu aangevoerd worden. En dat wordt aan de zijkant in opslagsilo's. Die grote deuren die je aan de rechterkant ziet, daar wordt de biomassa naar binnen gereden en opgeslagen. Sorry. Ja, een glaasje water. Fijn.
Alsjeblieft.
Dank je. Zo. We hebben nog de opslagsilo's. Hier zie je een tekening van de opslagsilo's. Zoals ze gepland zijn. Er staan er al drie en er komen er nog drie bij. En als laatste de drooginstallatie. Dat is eigenlijk ook een grote silo waar biomassa in gaat. Natte biomassa en er komt droge biomassa weer uit. Dat is het eigenlijk. Dit was een beetje de presentatie. Dus dan ga ik even een slokje nemen. Kunt u wat vragen stellen?
Omdat er in deze presentatie ook wat opmerkingen zaten over de procedure, wil ik eigenlijk eerst de gelegenheid geven aan de ambtelijke organisatie om dat te lichten, hoe die gelopen is. Zodat we die vragen wellicht op voorhand alvast kunnen beantwoorden. Dus ik wil eigenlijk vragen of Jacqueline of Niels, ja, of die naar voren willen komen om hun presentatie te geven. En dan kunnen we daarna in één keer alle vragen beantwoorden. Dan kun je even je stem een beetje smeren.
Ja. Goedenavond. Mijn naam is Jacqueline Wouda. Ik ben adviseur ruimtekoordening bij de gemeente West-Betuwe. En ik zal in een paar sheets proberen uit te leggen wat of in ieder geval wat over drie weken aan de raad gevraagd wordt en wat voor ligt. Eerst even een sheet kort stilstaan bij de verschillende procedures. Dan nog even wat nader in op de omgevingsvergunning, uitgebreide procedure. Dan wat is nou precies een verklaring van geen bedenkheer? En tot slot, wat wordt er aan de gemeenteraad gevraagd? Er zijn vier sporen die lopen. Er is een vergunning wet milieubeheer noodzakelijk. Er is vanuit de provincie ook een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk voor wet natuurbeheer, een afwijking. En dan loopt dus inderdaad die uitgebreide procedure omgevingsvergunning. En die bestaat in dit geval uit twee onderdelen. Een onderdeel activiteit bouwen. En dus het afwijken van het bestemmingsplan. Strijdigheid met het bestemmingsplan. Ik heb ook de bevoegdheden erachter gezet om even duidelijk te maken welke instanties waarvoor verantwoordelijk zijn. In eerste de uitgebreide procedure omgevingsvergunning. Daarvan is sprake als er sprake is van een strijdigheid met het geldend bestemmingsplan. Het college is bevoegd en die mag afwijken van een geldend bestemmingsplan als er geen strijdigheid is met de goede ruimteordening en als die motivering is opgenomen in een ruimteonderbouwing. Dit is echt iets wat in de wet benoemd staat. Een bestemmingsplan, het vaststellen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid. Dus in dit geval moet het college ook aan de raad toestemming vragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. En dat wordt binnen deze procedure een verklaring van geen bedenkingen genoemd van de raad. Nou, wat houdt dat nou precies in? Ik heb hier een uitsnede uit het geldend bestemmingsplan opgenomen. Dat is het bestemmingsplan Slimbij. Dat is in eind 2014 vastgesteld door de gemeenteraad, de toenmalige gemeente Neerijnen. In dat bestemmingsplan zijn verschillende bestemmingen opgenomen. Waaronder artikel 3, en dat is de bestemming bedrijventerrein. Dat is wat u hier op het plaatje ziet, alles wat een beetje die paarse kleur heeft. Er staat een blauw puntje, dat is niet helemaal waar het bedrijf van de firma Plomp staat. Het is iets meer naar links. Maar het is eigenlijk voornamelijk bestemming bedrijven, bedrijventerrein. In zo'n bestemmingsomschrijving staat, of in zo'n bestemming staat een bestemmingsomschrijving. Dat geeft eigenlijk aan wat er precies mag, wat voor activiteiten, wat voor gebruik mogelijk is binnen die bestemming. En ook hoe dat eruit mag zien. Het zijn de bouwregels, dus dat betekent eigenlijk een beetje de maximale massa. Dus de bebouwingspercentage staat erin genoemd, bouwhoogte. Nou, bouwvlak is in dit geval wel vrij ruim, maar het is een uitgebreid omschreven. En het artikel bestaat geloof ik uit 7 of 8 paragrafen. Maar deze zijn voor nu relevant. In dit geval is de strijdigheid de hoogte. Dat heeft u net ook al gehoord. Het gaat uitsluitend om de hoogte. Ik heb een plaatje opgenomen, die vindt u ook in het raadsvoorstel terug. Dat is een plaatje uit de ruimtelijke onderbouwing. Bij de nummers 1, 2 en 3, dat zijn eigenlijk de locaties waar de hoogte, waar de installaties en de gebouwen hoger worden dan wat het bestemmingsplan toestaat. Dus het gaat om een afwijking van de bouwregels van het bestemmingsplan. Ik heb ze hier opgesomd. Dit vindt u ook terug in het raadsvoorstel. Zoals net ook al verteld, gaat het om 3 afwijkingen. Het vigerend plan geeft hoogtes aan van 15 en 8 meter. En de hoogteafwijkingen gaan dus naar 25 meter en 16,5. En dat geldt dan specifiek voor de 3 aangegeven locaties. Nou, hoe verhoudt zich nou zo'n verklaring van geen bedenking tot het bestemmingsplan? Het geldend bestemmingsplan blijft gewoon gelden. Dus alle activiteiten die daarin mogelijk zijn, dat blijft natuurlijk gewoon allemaal van toepassing. En als het ware gaat die verklaring van geen bedenking in die laag, die gaat er overheen. En voor die 3 punten waar die hoogteafwijking nodig is, wordt dus met die verklaring van geen bedenking ook die mogelijkheid gegeven om die hoogte te bouwen. Dus het geldend bestemmingsplan blijft gewoon er als laag onder liggen en die blijft ook als kader gelden. De besluitvorming aan de raad. De gemeenteraad stemt al dan niet in met de verklaring van geen bedenkingen. En dat doen ze op basis van de ruimtelijke onderbouwing die er ligt. Die is ook bijgevoegd bij het raadsvoorstel. En dat is het kader. Dus dat is eigenlijk het plan daar. En dan de afwijkingen ten aanzien van de hoogte. Daar stemt de raad mee in. De ontwerpverklaring van geen bedenking is de eerste stap. die gaat samen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de provincie en het ontwerpbesluit voor wat betreft de milieuvergunning ter inzage. En gedurende de termijn van 6 weken. En in die periode mogen zienswijzen ingediend worden. En naar aanleiding van, of na die periode, wordt er een besluit genomen over de eerste fase. En zoals ook in het raadsvoorstel is opgenomen, als er geen zienswijzen zijn en er zijn geen wijzigingen noodzakelijk, dan geldt het ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de raad tevens als een definitieve en kan het college ook besluiten over de eerste fase nemen. En mocht er nog wel zienswijzen zijn, dan wordt er een nieuw adviesnota opgesteld waarbij de zienswijzen mee worden genomen en dan wordt er een nieuw raadsvoorstel voor het verlenen van definitief ontwerpverklaring of definitief verklaring van geen bedenkingen gevraagd aan de raad. Dat was het.
Dankjewel. Dan kan ik me goed voorstellen dat er nu wat diverse vragen is. Ik zal net al wat handen omhoog schieten. Ik wil eigenlijk jullie 2 vragen om achter de staattafel plaats te nemen. Dan ga ik door de zaal met de microfoon en dan kom ik vanzelf bij jullie wie wat hoe. Ik zag daar links al een hand. Als u zou willen zeggen wie u bent en vanuit welke functie. En dan uw vraag, dan weet iedereen wie wat en hoe.
Ja, dank u wel. Andrea Zierlijn van GroenLinks, West Betuwe. Ik heb een aantal vragen. Ik vraag me af of ik ze allemaal mag stellen. De eerste is, waarom moeten schoorstenen 25 meter worden?
Dat heeft te maken met de emissie. Je moet voldoen aan de richtlijnen en aan de milieuemissie eisen. Daar zijn allemaal richtlijnen voor en er wordt een soort verspreidingsberekening gemaakt. Van daaruit dat het noodzakelijk is om die schoorsteen 25 meter hoog te maken. Dat is voor de emissie en ook voor het geluid.
Oké. Maar als die zoveel hoger wordt, dan is ook de kans dat de geur zich over een veel groter gebied verspreidt ook weer groter.
Dat klopt, maar het zal ook heel erg verdunnen. En er is geen geuremissie overigens, hè, dus bij de emissie vanuit de WKK is geen sprake van geur. Het is puur de emissie van NOx en CO2, dat soort zaken. Die moeten voor die verklaring van geen bezwaar van de provincie wordt dus berekend hoe zich dat verspreidt over het gebied. En daaruit is gebleken dat die schoorsteen 25 meter hoog moet worden om aan alle richtlijnen en de regels te kunnen voldoen.
En u zegt er is geen geuremissie. Ik heb geprobeerd dat rapport wat erbij gevoerd was te lezen. Want dat zijn allemaal berekeningen. Want ik heb begrepen dat er nu wel klachten zijn van...
Maar dat heeft niks met die WKK te maken. Die WKK is de energieopwekker.
Ja.
Maar die droge installaties, die dus natte biomassa droog maken, bij het drogen van biomassa komt geur vrij. Dat is gewoon een houtgeur die eruit. Mm-hmm. Dat is de geur waar u waarschijnlijk op duidt. En die geur wordt door een gaswasser geleid om zoveel mogelijk die geur, de eenheden, naar beneden te brengen en ook een hedonische waarde te verbeteren. Ja, kijk even naar de specialist, die knikt, dus ik zeg het goed.
Maar dat, zoals ik het lees, zijn dat berekeningen dat gaat afnemen. Stel nou dat dat tegenvalt, wat voor garanties geeft u de bewoners dat dat dan alsnog aangepast kan worden?
Nou, wij hebben, ondanks dat het, als ik het goed zeg, als ik het niet zeg, moet je me even corrigeren. De bestaande gaswasser zou in principe al op basis van allerlei geurmetingen die gedaan zijn. En er zijn de afgelopen 2 jaar ontzettend veel geurmetingen verricht. En op basis daarvan worden dan geurverspreidingsberekeningen gemaakt. Dat zijn allemaal theoretische modellen. Maar in principe met de nieuwe situatie. Dus we hebben nu een bestaande situatie waarin we in de oude droger relatief nat hout, drogen tot droog hout. In de nieuwe situatie gaat die oude droger alleen nog maar al relatief droog hout nog iets verder drogen, waarbij veel minder geur vrijkomt. En die natte biomassa die gaat in die nieuwe Dryer One, hè, waar u dat tekeningetje van gezien hebt. En daarvoor is ook die schoorsteen naar 25 meter hoogte gebracht. Om te zorgen dat die geur veel beter verspreid wordt. En er wordt dus geïnvesteerd in een extra gaswassertrap om die geur zoveel mogelijk te reduceren. En volgens de berekeningen die daarachter zitten, zou het zelfs zonder die extra gaswassertrap al haalbaar zijn. Zeg ik het goed, Jan? Ja. We hebben toch besloten om die extra gaswasser te investeren, omdat we weten dat er geurklachten zijn in de omgeving en je de overlast voor de omgeving tot een minimum wil beperken. Dus de firma Plomp heeft eigenlijk, zonder dat er vanuit de vergunning noodzaak voor is, toch besloten om die extra investering te doen in die derde gaswassertrap.
Ja, nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar stel nou dat straks de berekeningen die u nu gemaakt hebt toch niet helemaal uitkomen. Wat doet u dan?
Nou ja, dan komt er dan komen de klachten waarschijnlijk. Hè. Dan komt de ambtenaar die bevoegd is om die komt controleren. Dan worden er waarschijnlijk opnieuw metingen verricht. Ik ben geen specialist, maar ik weet wel dat geur een hele moeilijke discussie is, omdat het geen absolute wetenschap is. En wat ik vind stinken, vindt u helemaal niet stinken of andersom. Maar daar zijn wel normen voor en dat hebben we in allerlei regels vastgelegd. Dus wat je vervolgens kan doen is opnieuw geurmetingen doen en kijken of je houdt aan die geuremissie die je ook in de vergunning hebt afgesproken. Dus dat is wat, als je je daar niet aan houdt, ja, dan moet je maatregelen nemen om te zorgen dat je er wel aan houdt. Dus er wordt op dat moment bekeken, is er een overschrijding? Ja, oké, hoe komt dat dan en wat kunnen we eraan doen om dat op te lossen?
Ja.
Twee tellen heeft, dan kan iedereen het horen.
Komt de microfoon af.
Ja, misschien even heel kort een toelichting.
Je voorstellen wie je bent? Weet
ik ben Charles Verlossum van de ESA Groep. En ja, wij verzorgen eigenlijk de milieuvergunning en technische zaken bij Bloosbaan. Maar misschien even een korte aanvulling op dat verhaal. Het betreft natuurlijk de zorg over de toekomstige situatie, hè. Dat is duidelijk. En daar hebben we het met Robert over gehad. Hoe kunnen wij de toekomstige situatie zoveel mogelijk nabootsen? Dat hebben we gedaan door middel van een pilottest en met de huidige gaswasser. En we hebben zodanig de instellingen kunnen drogen, zeg maar. Nu gebeurt dat op een temperatuur van rond, ja, zeg maar 90, 95 graden, af en toe zelfs 100 graden. We hebben ook vastgesteld dat bij hogere temperaturen er meer geuremissie is. En in de nieuwe situatie zijn die temperaturen liggen in een venster van rond de 60, 70 graden. En we kunnen dus die 60, 70 graden, dus we hebben test gedaan bij 50 graden, door de zeefband een lagere snelheid te geven. Daardoor konden we ook naar 50 graden drogen en zo ook bij 70 graden. En bij die instellingen hebben we ook metingen gedaan. Zowel bij de huidige gaswasser als een deelstroom van een pilot met drie grote gaswassers. Daar hebben we ook die stroom doorheen geleid. En daarvan hebben we hele positieve resultaten eigenlijk verkregen, zeg maar. Dus in die zin hebben we, ja, op de toekomstige situatie hebben we daar eigenlijk heel veel vertrouwen in dat dat wel goed moet gaan. Ja. Graag gedaan.
U had nog één vraag.
Ja, ik was nieuwsgierig naar de, ik heb net al begrepen van een collega van u dat de grondstof waar u mee werkt, dat u ook net al zei, van de timmerbedrijven enzovoort komt. Maar de biomassa waarmee u de centrale stookt,
ja,
waar komt die vandaan?
Voor een deel uit de eigen productie, want er zit een schaverij in Plomp waarmee die krullen worden gemaakt. Daar komen schors bij vrij, dus de schors die op de bomen zit, die komt daarbij vrij. Dat is ongeveer een derde, 25% tot een derde van de biomassabehoefte komt dus uit de eigen productie. De rest wordt ingekocht door Plomp Bio-Energie, dat is een BV die onder Plomp en Zonen hangt, die NTA 8080 gecertificeerd is, wat wil zeggen dat die biomassa volstrekt A-hout is. Dat is ook een eis vanuit de subsidie die we hebben. Maar het is ook dat het binnen een bepaalde straal wordt weggehaald. Dus dat we niet ergens in Canada bomen gaan kappen om die hier te gaan verstoken. Daar is geen zin sprake van. Alle biomassa die hier verbrand wordt, die komt binnen een straal van 150 kilometer van de centrale vandaan. En omdat het vak van Plomp en Zoon eigenlijk is biomassa, hebben zij ontzettend veel contacten. Er is onder andere nu, we zijn bezig een contract met Staatsbosbeheer te sluiten. En nog een aantal grote partijen die allemaal snoeihout, hè, bij het snoeien van de bossen komt snoeihout vrij. Daar kun je verder niks mee. Dat ligt vaak maar gewoon te rotten op de grond, waarbij overigens ook emissie vrijkomt. Dus dat soort hout, dat wordt dan vervolgens gewoon schoon hout, onbehandeld hout, wordt vervolgens versnipperd. En dat wordt in de biomassa-centrale verbrand.
Nou, dat klinkt goed.
Ja. Nou ja, dat is hoe het ook zou moeten. En dat, het feit dat wij NTA 8080 gecertificeerd zijn, geeft ook aan dat je het volgens die richtlijnen doet, anders krijg je dat certificaat niet.
Dan heb ik nog een laatste vraag, dan ben ik echt klaar. U zei, u wekt zoveel energie op de elektriciteit op dat u daar hoeveel honderden huishoudens van elektriciteit van kunt voorzien. Wordt daar ook
34% van alle huishoudens in West-Betuwe.
Ja, en wordt dat ook hier in de regio, zeg maar, met in coöperatief verband ook verspreid? Of hoe?
Nou, op dit moment hebben we daar nog geen afspraken over. Op dit moment, als er energie netto overblijft, en met name elektriciteit, want warmte kun je niet transporteren, maar elektriciteit, dat wordt gewoon verkocht aan het energiebedrijf. En het energiebedrijf verkoopt het vervolgens weer aan zijn klanten.
Ja, maar je kunt het ook via Betuwe stroom bijvoorbeeld, en dan blijft het in de regio.
Nou, wat wij moeten doen nog de komende tijd, we gaan eerst bouwen, hè, dus de bouwtijd is ongeveer 2 jaar. Dus voordat we echt in productie gaan, zijn we 2 jaar verder. Maar wat wel misschien interessant is, is om te kijken of je een PPA, een Power Purchase Agreement, zeg maar een energiecontract met zo'n lokale organisatie zou kunnen sluiten. Wat op zich best zou kunnen, als dat natuurlijk marktconforme condities zijn, die vergelijkbaar zijn met de condities die energiebedrijven bieden. En je kunt daarbij ook nog eens zorgen dat het de opgewekte groene stroom weer in het gebied blijft. Ja, natuurlijk. Dat zou onze absolute voorkeur hebben om het zo te doen. Dus bij deze een uitnodiging voor de coöperatie om zich bij ons te melden.
Ik had hier ergens voorin ook een aantal van.
Dank u wel. Ik ben Diane de Zeeuw van de VVD hier in West-Betuwe. Wij vroegen ons af, heeft het bedrijf ook zelf actief contact gezocht met de omwonenden om hun ook over deze plannen te informeren? Wij worden nu geïnformeerd. Mm-hmm. En u knikt al ja. En in hoe grote straal moet ik dat zien? Is dat alleen maar de directe buren of is dat bijvoorbeeld de hele Steenweg en wat verder heen?
Nee, er zijn klachten op dat bedrijventerrein zitten. Tweetal woningen, zeg het goed, hè? Tweetal woningen. Die woningen hebben met name overlast gehad in het verleden van die geur. Dus er is op een gegeven moment ook met de voormalige burgemeester van Neerijnen is een soort afspraak gemaakt dat de partijen met elkaar in overleg gaan. En de afgelopen 2 jaar is elke studie en ontwikkeling die we gedaan hebben, is gedeeld met een specialist die ik noem ze maar even klagers, is afgevaardigd. Hebben we die hele vergunning met hun doorgenomen, alle studies met hun gedeeld. En ook bijvoorbeeld het feit dat we die derde gaswassertrap nu alsnog gaan doen, is een onderdeel van een afspraak, een soort, gentleman's agreement, dat we proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Maar dat is vooral gebeurd met de directe omgeving.
Bent u ook van plan die directe omgeving nog iets verder uit te breiden? Want ja, u heeft er natuurlijk ook belang bij dat er geen zienswijzen komen die de vergunningverlening gaan bemoeilijken. En de kans dat natuurlijk als mensen meegenomen worden, dan hebben ze ook het gevoel dat ze betrokken zijn. Dat is natuurlijk allicht waarschijnlijk positief. Of
ik doe naast dit, ontwikkel ik ook nog veel meer van dit soort installaties. En ik doe bijvoorbeeld ook windmolens, daar staat vaak een heel groot onderdeel van. Hier hebben we dat niet gedaan, omdat er ook buiten de mensen die op dat bedrijventerrein wonen, zijn er verder geen klachten bij ons bekend. En heeft zich ook mensen niet bij ons gemeld. Maar wat niet wil zeggen dat als er mensen zijn die zeggen, ja, ik wil hier graag in betrokken worden, zijn ze van harte welkom. En willen we graag in overleg om te kijken of we ook daar rekening mee kunnen houden. Maar de grootste overlast is natuurlijk voor de mensen die het dichtst erbij wonen. Dus die hebben we direct betrokken.
Tot zover denk ik voor mij voldoende. U geeft ook aan in de documenten en u zegt zelf, ik ontwikkel ook meer van van dit soort projecten. Is er ook een voorbeeld van zo'n warmtekrachtkoppelcentrale die in de landen waar je denkt, oh, zo ziet het eruit, kan ik dat ook even op
computer terug? Nou, het was eigenlijk een idee, en ik wil hem best opperen, en dan doe ik dat even op eigen konto, maar dat durf ik wel. Als er bijvoorbeeld raadsleden zijn die zeggen, ik wil wel eens zo'n biomassacentrale doen, wat we zouden kunnen doen is een vergelijkbare energiecentrale gewoon een keer bezoeken. Dat zeg ik nu zomaar zonder overleg te hebben, maar dan regelen we een grote bus, stappen we met z'n allen in de bus en dan gaan we zo'n centrale bekijken, zodat iedereen een beter beeld krijgt hoe dat eruit ziet. Wat ons betreft, prima.
Want het gaat dan natuurlijk niet alleen om hoe het eruit ziet en de geuremissie, maar ook geluid, hè? Komt er op de warmtekrachtkoppel?
Ja, zeker. Maar ook daar zijn strenge geluidseisen, hè? En we hebben dus ook met geluidsemissieberekeningen moeten aantonen. Er zitten geluiddempers in die installatie. Er zit ook een katalysator in om de emissie, met name van NOx, naar beneden te brengen. Dus er is fors geïnvesteerd in zowel geluidreductie als emissiereductie. En dat zit allemaal in die WKK-installatie.
Ja. Misschien een beetje een eigenaardige vraag. Ja, wij moeten als raad natuurlijk ook een afweging maken over veiligheid en voor de omgeving. Ik heb wel gekeken naar het plaatje over brand en brandveiligheid, maar ik kon eigenlijk niks vinden over de mogelijkheid wel niet tot ontploffing. Er was wel iets over gasvorming en weet ik veel, maar ik snapte dat niet zo heel goed. Is daar, kunt u daar ook iets over zeggen, hoe groot wel niet daar de kans op risico is?
Nou, we hebben een uitgebreide verzekeringsexpertise laten uitvoeren. En een van de eisen is dat de muur van de bedrijfshal, die het dichtst bij de productieinstallatie staat, die moet 4 uur brandwerend zijn. Dus daar wordt in geïnvesteerd. Er is geïnvesteerd in sprinklerinstallaties door het hele systeem heen. En ook de opslagsilo's, daar zit ook een sprinklersysteem in. Plus dat er ook nu op dit moment geïnvesteerd wordt in om letterlijk een muur te zetten tussen de WKK-installatie en de rest van het bedrijf. Tussen de twee gebouwen in, dat als er ooit theoretisch, kijk, het is biomassa, dus het zou theoretisch een keer brand kunnen zijn. Dan hebben we allemaal sprinklersinstallaties die werken, maar je wil voorkomen dat het overslaat. Dus er wordt naast dat die muur 4 uur brandwerend is, is er ook nog geïnvesteerd in een muur, een extra muur die op 20, 30 meter afstand staat, die de WKK ook nog eens fysiek scheidt van de andere gebouwen. En op die manier, we hebben ook een, om het te kunnen verzekeren, zo'n installatie, dat is een sinecure, want dat is, voor verzekeraars is dit de hoogste risicocategorie. Er worden houtkrullen geproduceerd en houtpellets, allemaal hoogst brandbare spullen. En je gaat ook nog een biomassacentrale neerzetten. Dus we hebben zo'n dik rapport, die overigens ook onderdeel wordt van de discussie die we nu hebben met de veiligheidsregio. Want die stellen dezelfde vragen die u stelt. We hebben zo'n dik rapport laten maken door een verzekeringsexpert. En dat rapport hebben we ook gedeeld. En dan zie je ook dat er echt fors geïnvesteerd wordt in brandwerendheid en dat soort zaken. Anders krijgen we het überhaupt niet verzekerd.
U geeft aan dat die muur dan eigenlijk komt tussen, zeg maar, bedrijfshal en die krachtcentrale, eigenlijk intern het bedrijf. Maar aan de andere kant zitten buren.
Wat zegt u?
Aan de andere kant van die krachtcentrale, want hij staat op de uithoek van het terrein. U geeft aan, er komt wel een extra ommuring, als het ware, tussen die krachtkoppelingsruimte en de overige bedrijfshallen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zitten de buren.
Ja, dat klopt.
En wordt daar ook nog
rekening? Er zit ook nog een geluidsmuur, die zit ook in het milieustuk. Een geluidsmuur aan die kant van de buren, wordt een extra geluidswal neergezet om de geluidsoverlast naar de buren toe tot een minimum te beperken. Die is onderdeel van de vergunning. Is die bouwvergunningsplichtig of niet?
Ja, die zit in
fase 2. Oh, die zit in fase 2.
Ja, okay. Maar dat is dan inderdaad geluidsweerend.
Die is 5 meter hoog. Ja.
Ja, maar dan nog ook een klein beetje toch ook weer in het kader van die veiligheid. Wat doet die muur behalve geluidsweren voor de buren? Stel, qua veiligheid, er gebeurt wel wat. He, want we praten inderdaad over brandbaar spul, want ja, daarom wordt het ook gemaakt.
Ja, nee, dat is waar. Ik ben even geen veiligheidsexpert, dus, maar er is enorm geïnvesteerd in alle hangen sprinklerinstallaties. Er is dus een extra muur, de muren zijn brandwerend gemaakt voor een bepaalde termijn. Ja, dus het maximale wat je kan doen om als er al ooit in brand ontstaat, om te zorgen dat dat niet naar buiten slaat. Dat is wat er gedaan wordt. En dat gaat om de totale investering. Is alleen al de brandwerendheid is meer dan 1 miljoen van de investering die gedaan wordt in sprinklers, die brandwerende muren en andere maatregelen die genomen worden. Dus er wordt fors geïnvesteerd. Ik denk maximaal wat je kan doen om het risico tot een minimum te beperken.
Ja. U gaf ook nog even aan, want ik denk dat u het al beantwoord heeft over die biomassa die bijgestookt wordt. Dat is echt alleen maar dat schone hout, hè?
Ja.
Wel of niet, want kijk, ik heb wel eens vaker ergens iets over biomassa gezien. En dan komt er uiteindelijk slootvuil en allerlei andere dingen.
Dat mag niet eens. Want wij hebben
dat staat in de vergunning.
Ja, het staat punt 1 in de vergunning dat het niet mag. Maar we hebben ook een SDA-subsidie, een duurzaamheidssubsidie. En dat is gewoon onderdeel van de duurzaamheid. Het moet schoon hout zijn. Dus A-hout mag geen verfresten op zitten, mag geen plastic op zitten, mag helemaal niks. Het is puur wat bijvoorbeeld bij het maken van een timmerfabriek komen allemaal afvalstromen vrij. Bomen waar balken van gezaagd worden, komt restproduct bij vrij. Dat soort producten, dat is wat we doen. En de schors die bij de schaafproductie vrijkomt. Dus het is echt alleen maar schone biomassa die erin gaat.
Zover voorlopig mij. Ik geloof dat mijn buurvrouw nou aan de buurt was. Ja.
Dankjewel. Ik ben Marten Kool van de ChristenUnie. Veel vragen die zijn hiervoor al gevraagd en beantwoord. Ik heb nog een vraagje over de omwonenden. Of jullie ook verwachten dat er zienswijze wordt ingediend. En dat is misschien ook nog een vraag aan de wethouder zo meteen. Of daar al iets bekend is.
We hebben veel tijd gestopt in die direct omwonenden om hun mee te nemen in het hele vergunningstraject. Het is een traject van 2 jaar geweest, waarin we elke periode met hun om de tafel zitten, waarin we alle rapporten met hun gedeeld hebben, hun ook gevraagd hebben om, als je nou zienswijze hebt, deel die dan al voordat wij überhaupt een ontwerpbeschikking indienen, deel die dan al met ons, dan kunnen we ze verwerken, zodat op het moment dat we een ontwerpbeschikking hebben, dat eigenlijk al jullie wensen al meegenomen zijn. Dat is met de direct omwonenden gebeurd. Dus heb je garantie dat je geen zienswijze krijgt? Nee, hebben we niet. We hebben wel fors geïnvesteerd in het meenemen van die direct omwonenden om te voorkomen dat er zienswijzen komen. Ja, ja.
Ook bij de voorliggende ontwerpbeschikking hebben we eigenlijk 2 sessies gehad. Ja. Door heel die ontwerpbeschikking heen, zeg maar, daar de mensen
zitten. Ben jij ons ook
even?
Mijn naam is Arjen Hol, ik vertegenwoordig de omwonenden, direct naast gelegen. Kijk, die zitten hier in zekere zin met een beetje een dubbel gevoel, want die hebben al behoorlijk lang klachten. En dat is ook wel helder en ook wel steeds helderder geworden. Die zijn betrokken de achterliggende 2 jaar ook bij dit proces. En het werd net al even gezegd. Kijk, ook die verhoging van die schoorsteen komt in zekere zin tegemoet aan hun belangen, omdat de indruk is, net werd even gezegd dat het geen geuractie is, maar Charles, volgens mij heeft het ook wel tot doel om juist ook die geur in de direct omliggende percelen te beheersen. Maar goed, voor die omwonenden geldt ook dat het wel, ook gelet op de historie, wel eerst zien en dan geloven is. En dat is in die zin ook dank voor alle inbreng ook vanuit de gemeenteraadsleden. Want het blijft wel papierwerk tot nog toe. Er is een zekere positieve indruk op het proces wat gedaan is bij het nadenken over wat nu voor ligt. Er is ook mede ingesproken in de conceptontwerpbeschikking. Er is ook een aantal voorwaarden opgenomen, ook door de omgevingsdienst. Zodat eisen ook afdwingbaar zijn. En ook in de komende tijd, in de realisatiefase, want dat duurt volgens mij nog 4-5 jaar voor de machine.
2 jaar
voor de machine er staat. Maar er worden op korte termijn al maatregelen getroffen aan de huidige banddroger. Die nog met die hoge droogtemperatuur droogt. Wat toch mede de veroorzaker is van die hinder. Dus lang verhaal kort, er zit een zeker dubbel gevoel, want aan de ene kant komt dit tegemoet op papier aan de belangen van de direct omwonenden. Maar goed, het moet nog wel blijken, dus in die zin ook wel de oproep aan de gemeenteraad om daar ook, ik zou bijna zeggen, in mee te denken en alert op te blijven. Want het is wel een kwestie van dat het papier helder is, maar de praktijk moet het nog uitwijzen.
Dankjewel voor deze aanvulling. Je had nog een andere vraag?
Ik begrijp het niet, eerst zien en dan geloven, eerst ruiken en dan geloven. ik had nog een vraag. Ik las in het stuk van dat jullie de eerste 12 maanden A-hout zouden verbranden en dat daarna misschien B-hout komt.
12 jaar, hè, dat is de periode van de SDA-beschikking.
Ja.
We hebben hier 12 maanden, we hebben het over 12 jaar.
Ja.
En dan zijn wij verplicht A-hout te doen.
Ja.
De regelgeving is nu ook A-hout. Wat we hebben gedaan is, we hebben wel gezegd, we maken de ketel geschikt om mogelijk als de toekomst, de vergunning het zou toelaten en de SDE voorbij is, om ook B-hout te mogen verstoken. Ja. Dat wil niet zeggen dat we het ook mogen nu.
Want B-hout, dat is voor de duidelijkheid, dat levert meer stank.
Nee, het gaat, B-hout is dus hout wat al een bestemming heeft gehad.
Ja,
weet ik veel,
je hebt ook nog C-hout volgens mij.
Ja, zeehout is zeg maar verfresten op zitten, geloof ik. B-hout is niet schoon hout wat zeg maar direct uit het bos komt. Mm-hmm. Maar wat al een keer een kas van is gemaakt of iets anders. Hè. Op zich ook schoon hout. Dus niet hout waar verfresten op zit. Maar daar heb je kans op dat er wat meer vervuiling in zit. Er kan eens een keer wat vervuiling meekomen. Een stuk plastic wat er nog aan zit of zo. Wat dan mee de ketel ingaat. Wat niet de bedoeling is, maar dat kan in de praktijk wel gebeuren. Maar dat is iets voor over 12 jaar en waar we op dat moment dan ook opnieuw moeten kijken of we dat binnen de vergunning kunnen. En dus het is niet dat dat jullie daar nu toestemming voor geven dat we over 12 jaar B-hout mogen stoken.
Nee.
We hebben alleen de ketel alvast geschikt gemaakt om het over 12 jaar te kunnen. Want dat ketelontwerp moet dan anders gemaakt worden. Dus er is alvast voor geïnvesteerd over iets wat mogelijk over 12 jaar zou kunnen.
Ja, ik dacht dat ik in de stukken 12 maanden las, maar dat ga ik dan nakijken.
Het is echt geen 12 maanden, het is echt 12 jaar.
Ja. Oké, heb ik het niet goed gelezen. En ik zag ook van, er komt 1200 vierkante meter aan zonnepanelen bij. Ik was even gewoon benieuwd van hoeveel procent van de energiegebruik wat jullie gebruiken komt dan van zonnepanelen.
Op dit moment ongeveer 2 megawatt, dat levert ongeveer 2 miljoen kilowattuur op en het verbruik is ongeveer 10 miljoen kilowattuur. Dus
ja, maar meer van, is dat dan 80% van de energie 20, die jullie nodig
20
hebben?
Procent.
20%
van de elektriciteitsbehoefte, niet over de warmte.
Ja,
ja.
Oké. En ik had nog een vraagje. Er stond ook, ik las op 5 februari 2010 heeft de provincie jullie een vergunning gegeven. Het stond een heel overzicht met wat voor vergunningen er allemaal gegeven zijn. En dat was een veranderingsvergunning die op 19 juni van dit jaar afloopt. Heeft dit daarmee te maken?
Nou, hoe moet ik
dat zien?
Dan moet ik even goed. Misschien moet jij dit even doen, Rob, want jij weet het beter. Rob is de jurist die dat hele vergunningsproces begeleidt.
Die vergunning waar u het over heeft, die liep oorspronkelijk na 10 jaar af.
Ja.
Alleen met de invoering van de WABO zijn dat soort vergunningen voor onbepaalde tijd geworden.
Okay.
Dus er is geen
verband. Ja, er is geen verband tussen die vergunning en nee. En één andere vraag nog, maar ik weet niet of dat ook aan u of dat aan de wethouder gesteld is. Dat is van, er was ook een vergunning nodig vanuit de provincie. En waar is die vergunning over nodig?
Dus
dat waren mijn vragen dan.
Een verklaring van geen bezwaar op de... Op de, zeg ja,
voor wet natuurbeheer.
Wet natuurbeheer, ja. Dat is
ik kan die vraag niet beantwoorden.
Ik kan ook wel.
Kijk dan de jurist even aan.
Die vergunning betreft, of de verklaring van geen bedenkingen van de provincie, betreft de depositie van NOx, stikstof, uit de verbrandingsgassen van de WKK op Natura 2000 gebied, de Rijntakken. En die depositie neemt af ten opzichte van de thans gasgestookte WKK's. Dus wij geven ontwikkelruimte voor andere bedrijven terug aan de provincie om activiteiten te kunnen ontplooien in de buurt van Natura 2000.
Dankjewel. Ja.
Tegenwoordig heb je overal een vergunning voor nodig.
Ik geef het door aan de volgende.
Gijsbert van der Water, Verenigd West-Betuwe. Ik heb de volgende vragen. Ik heb eigenlijk 2 vragen. En de eerste vraag is, als je nou zou kiezen voor een kleinere installatie, wat zijn dan de gevolgen voor Plomp? Dat is 1. 2, transportbeweging. Is er ook naar gekeken van het aan- en afvoer van vrachtwagens naar het industrieterrein toe? Zijn er nog speciale wegen die aangepast moeten worden? En hoe groot is dat? Vermeerdert dat veel?
Even kijken, de eerste vraag was, kan die ook kleiner? Dat was uw eerste vraag.
Wat zijn dan de gevolgen?
Op het moment dat die kleiner zou worden, dan stagneert de groei. Hè, want je ziet nu dat we eigenlijk, we maken hem toekomstgereed. Dat betekent dat er ook groeimogelijkheden zitten in de productie van die houtkrullen. Omdat de wereldwijde vraag en de houtpellets, die vraag neemt ook toe. Dus het maakt de groei van Plomp voor de lange termijn mogelijk. Dus op het moment dat je dat niet zou doen... Ja, dan stagneert eigenlijk de groei en wordt ook de concurrentiepositie van Plomp voor de toekomst minder goed. Dus het is in de beleving van Plomp een absolute noodzaak om deze investering te doen. Met name om een concurrentiepositie naar de toekomst veilig te stellen.
En dan de vraag over de transportbewegingen?
Ja, nou ja, het is onmiskenbaar dat als je biomassa gaat verbranden, dan moet je die biomassa daar naartoe rijden. Dus levert het extra transportbeweging op? Ja. Het antwoord is gewoon ja. Het zit uiteraard ook in de milieuvergunning meegenomen, die extra transportbewegingen die het hebben. Wat heeft Plomp vervolgens gedaan? Hij heeft gezegd, ja, ze rijden eigenlijk hun eigen transport, ze hebben eigen vrachtwagens. Alle vrachtwagens is de afgelopen jaren geïnvesteerd om die Euro 6 gereed te maken, zodat de emissie en ook het geluid van die vrachtwagens aan de hoogste norm voldoet, die er op dat gebied geldt op dit moment. Maar het is onmiskenbaar dat het aantal transportbewegingen toeneemt, want er moet meer biomassa in.
De infrastructuur voor het industrieterrein hoeft niet aangepast te worden in deze?
Nee, het gaat niet om dat er nu in één keer tientallen vrachtwagens per uur extra komen. We hebben even, weet jij nog uit je hoofd?
Twee per dag.
Twee vrachtbewegingen, twee vrachtwagens per dag die de biomassa aanvoeren extra, waar we het over hebben. Dus dat is te overzien.
Je zit ook in een totaal
Helder zo, dan geef ik hem hier door.
Goed, ik ben Gerard Kiewiet, raadslid SGP. Ik had ook de vragen van de ANB gehouden, maar die is niet beantwoord. Dank je wel daarvoor. Ik vond het wel een bijzondere. Want ik denk van zo mooi met die SDE-subsidie bezig. En dan toch weer naar de B-hout kijken. Maar dat is goed beantwoord, dank je wel.
Ja.
Een technische vraag. De afgasstromen van de pelletkoelers worden doorgeleid naar de biomassa. Klopt dat?
Ja.
In de ontvangsthal.
Ja.
Hoe moet ik dat zien? Dat is geen open hal, neem ik aan. Hoe kunt u daar iets van vertellen?
Kijk, wij die pelletkoelers, die koelen de pellets. En ook daar komt weer geur bij vrij. Om te voorkomen, die kan je zo de buitenlucht inblazen. Dan heb je weer een geuremissiepunt. We hebben besloten om te investeren in een afzuigleiding. En die blaast die lucht die uit die koelers komt in de ruimte waar de ketel staat. En de lucht, die zuigt vervolgens lucht aan om te verbranden. Dus die lucht wordt vervolgens gelijk in de ketel gebracht, wordt verbrand en daarmee is de geur weg. Dus dat is eigenlijk een geurreducerende maatregel die we ook genomen hebben.
Dankjewel. De norm van de geur, die hedonische waarde, zal op 0,15 voor woningen. Dat geldt voor de direct betrokkenen woningen aanliggend aan het planten. Klopt dat ook?
Technisch ben ik overvraagd, dan kijk ik naar jou. Ja?
Dankjewel.
Dankjewel. D66-fractie, wie mag ik het woord geven?
Pieter van Soesburg, commissielid van D66. Twee vragen, of die zijn aan elkaar gekoppeld. Hij zit vlak tegen het industrieterrein waar Plomp ook zit, een grote woonwijk, een nieuwe woonwijk ook. De vraag van, zijn die inwoners betrokken bij deze ontwikkeling? En het tweede is van, zou Plomp ook bereid zijn om een mooiere afscheiding te maken? Want ze krijgen een ander zicht op de hogere installaties. Een mooiere afscheiding te maken van het industrieterrein naar de woonwijk. En dan denk ik aan hogere bomen, waardoor je het zicht belemmert naar de hogere pijpen.
De eerste vraag. Het is overigens zo dat die schoorstenen waar we het nu over hebben, die staan aan de industriekant, dus niet aan de kant van de woonwijk. Dus daar zitten nog allerlei gebouwen tussen. Dus ik betwijfel ten zeerste of mensen überhaupt dat ooit zullen zien. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat het niet zo is. Dus het is niet dat er een andere zichtlijn komt, want de installatie, de bio-WKK-installatie, komt voor de bewoners aan de achterkant van het terrein te staan. En er zitten allerlei bedrijfshallen tussen. Dus ik denk niet dat je die ziet. De eerste vraag was, zijn die bewoners van die wijk betrokken? Nou, die zijn niet direct betrokken, want wij hebben eigenlijk alleen met de directe omwonenden, dus de mensen die op het industrieterrein zelf wonen, daar hebben we veel contact mee gehad. Dat is ook net toegelicht. Maar mensen, vertegenwoordigers uit die woonwijk, hebben we niet mee gesproken.
Dankjewel, PvdA-fractie.
Ja, dank u wel. Mijn naam is Johan van der Tweel. Ik heb drie vragen, als dat mag. De eerste. U heeft aangegeven dat er wordt een heleboel energie opgewekt op het bedrijf. En dat zou ongeveer voldoende zijn voor 35% van de huishoudens van de gemeente West-Betuwe. Mm-hmm. Maar die energie wordt allemaal in het eigen bedrijf gebruikt. Hoeveel is er werkelijk netto beschikbaar voor de huishoudens, denkt u?
Als we starten, dus de bedrijfsvoering is nog niet opgekomen, op dit moment is het elektriciteitsverbruik ongeveer 10 miljoen kilowattuur en we gaan meer dan 20 miljoen kilowattuur. Dus al op het moment dat het bedrijf start, is 50% van de elektriciteit wordt letterlijk aan de omgeving geleverd. Het is wel zo dat de elektriciteitsvraag zal gaan groeien de komende jaren. Daarom is die installatie ook zo uitgelegd. Dus netto zal er steeds minder teruggeleverd gaan worden naar de omgeving. Op het moment dat de bedrijf verder doorgroeit.
Maar begrijp ik het goed dat u zegt dan van op het moment dat deze installatie volledig draait, dan hebben wij zoveel over dat we 35% van de inwoners van West-Betuwe daarmee kunnen voorzien.
Nee, dat zei
ik precies.
Nee,
vandaar dat
zei ik niet. Ik zei op het moment dat de installatie over 2 jaar in bedrijf gaat, dan is Plomp nog in groeifase. Dus aan het begin van de groei zitten we. En op dat moment zal het elektriciteitsverbruik van het bedrijf, ik verwacht iets meer dan 10 miljoen kilowattuur zijn, terwijl we het dubbele aan elektriciteit opwekken. Dus op het moment dat we opstarten is ongeveer de helft van de elektriciteitsproductie die daar plaatsvindt, die kan aan de omgeving geleverd worden. Maar dat blijft niet zo. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Het zal in de loop der jaren minder worden, omdat het elektriciteitsverbruik gaat toenemen van het bedrijf.
Oké. U heeft een paar plaatjes laten zien van hoe die installaties er ongeveer uit zouden zien, hè? Maar bij die plaatjes mis ik eigenlijk even een beeld dat je visualiseert hoe die schoorstenen nou ten opzichte van die omgeving
eruit komen. Hij zat er wel in, maar misschien was het niet zo goed zichtbaar. In het plaatje zie je de schoorsteen boven de bedrijfshal uitsteken. We hebben geen plaatje gemaakt vanaf het gezichtspunt van, weet ik veel, 150 meter verder. Als u dat bedoelt, dat plaatje hebben we niet. Ja, dus dat kan ik u ook niet laten zien.
Nou, dat kunnen eigenlijk niet zo goed zien van hoe het wordt. Ik heb nog één vraag. Ik begreep van mevrouw dat het bestemmingsplan gewoon in stand blijft, maar dat die verklaring van geen bezwaar daar overheen wordt gelegd. Heb ik uw woorden dan goed gereproduceerd?
Ja.
Geldt dat dan voor het gehele bestemmingsplan of alleen voor de locatie Plomp?
Dat laatste. Het is echt heel specifiek.
Alleen voor deze locatie?
Oh, sorry.
Dat geldt alleen voor de Plomp en ook specifiek voor de locaties die zijn aangegeven waar, waar die emissiepunten komen. Waar dus de afwijking ten opzichte van de hoogte in het bestemmingsplan is toegestaan.
Dus eigenlijk
is echt een bouwplan.
Is er ook een bestemmingsplan aangepast? Alleen
de 3 afwijkingen die ik had opgenomen en die ook in de andere presentatie opgenomen, dat zijn de afwijkingen.
Alleen hoogte.
Oké, dank u wel.
En ook alleen hoogteafwijkingen, inderdaad.
Ik ga je naar.
Ja, mijn naam is Petra van Kalenburg voor Leefbaar Lokaal Belang. Diverse vragen zijn al gesteld en beantwoord. Ik heb nog een vraag ook uit het raadsvoorstel. Dat wordt ook aangegeven door toezicht onder diverse instanties. Helaas worden daar de namen niet bij vermeld. Voorheen was het ook vanuit het Oude Neerijnen dat het de provincie was. En voor de rest van de bijlagen waren behoorlijk wat technische stukken. En toch heb ik daar nog een paar vragen over die nog niet gesteld zijn en die voor ons nog niet duidelijk zijn. Er staat van belang voor de beoogde wijzigingen in het productieproces is immers voor 1 januari 2019 uitsluitsel te verkrijgen of de beoogde wijzigingen vergunbaar zijn. Het is nu 5 maart.
Ja, dat is ook een groot probleem. Want wij hebben SIE-subsidie gekregen, dat is een beschikking. En wij hebben financiering geregeld, het gaat om een investering van 17 miljoen euro. En we hebben dus ook contracten inmiddels met de bouwer van die WKK-installatie, die bedrijfshal. En die partijen hebben al inmiddels contracten mee, maar we kunnen nog niet bouwen, omdat we geen vergunning hebben. En die dreigen met allemaal prijscorrecties. Wat de financierbaarheid van het project onder druk zet aan de ene kant, dus daar zit een probleem. Daarom hebben we haast. En het tweede is, die SDE-subsidie die is beschikt. En die moet je binnen 4 jaar nadat die beschikt is, moet de eerste kilowattuur geproduceerd zijn, anders ben je subsidie kwijt. En daarvan is inmiddels is in 2017 beschikt, dus in april van dit jaar is er 2 jaar voorbij en we hebben 2 jaar bouwtijd. Dus wij halen dat net, maar het is allemaal heel krap en daarom hebben we zoveel druk uitgeoefend om niet om jullie onder druk te zetten, maar omdat het essentieel is om, om deze uitbreiding, om die toekomstgerichtheid ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Dus enerzijds, we krijgen prijsverhogingen van de partijen waar wij zaken mee doen, die allemaal zeggen, ja, ik moet zo lang wachten, nu gaat de prijs omhoog. Daarmee komt de financierbaarheid van het project onder druk. En twee, die subsidie die moet binnen 4 jaar moeten we tot realisatie zijn gekomen. Dus daar komt die context vandaan die u net schetst.
Ja, dan nog een andere bijlage staat ook de zogeheten 70% rendement eis. Is die al behaald?
Ik weet even niet welke eis u bedoelt. Maar ook wel gelukkig.
Ja. De 70% rendementseis was uit de oude vergunning van augustus 2012. Ten aanzien van de bestaande banddroger moest de gaswasser of de luchtwasser moest een rendement opleveren van 70%. Alleen die eis die is in 2 jaar geleden is die komen te vervallen. Omdat is gebleken na meer dan 30 metingen dat het geen reële eis was en niets toevoegde aan het wegnemen van eventuele geurhinder.
Dan heb ik misschien gelijk nog een vraag die u dan kunt beantwoorden. De inrichting valt onder de werking van de sectorplannen 2, restafval van bedrijven, 24 reststoffen van energiewinning uit biomassa en 36 hout. Die begrijp ik niet zo goed.
Nee, dat zijn wetteksten die opgenomen moeten worden in rapporten om aan te geven over welke sector we het hebben. En maar een heel klein gedeelte van wat daar wordt vermeld in een bepaalde sector is van toepassing op dit bedrijf. Maar dat zijn meer de wettechnische, juridische opsommingen.
Oké, dan moet ik even verder kijken, want er zijn al een aantal vragen gesteld. Ja, de overschrijding per kalenderjaar van de stikstofdioxide. Die mag wel 35 maal worden overschreden. Van dag gemiddeld is dat niet te veel.
Dat staat in het activiteitenbesluit. Dat mag ieder bedrijf in Nederland mag dat zoveel keer per jaar overschrijden, als ik het wel heb.
Oké. En dan staat er op een gegeven moment ook in een bijlage over de leidingen. Plaatsgebonden risico's geen belemmering vormt. Maar dan heb je ook nog een keer een cirkel die groen aangegeven is op bladzijde 74. Maar wij hebben ook de gasleidingen te maken. En die vallen wel binnen, volgens mij, binnen die groene cirkel.
Die vallen wel binnen de cirkel, liggen aan de andere kant van de snelweg. En liggen op een dermate grote afstand. Dat staat ook in de toelichting van het vigerend bestemmingsplan. Daar heb ik het ook gedeeltelijk uitgehaald en vormt geen veiligheidsrisico.
Dan heb ik volgens mij nog twee. Gasgestookte WKK's uit bedrijf genomen en dan blijven het andere stand-by voor 500 lasuren.
Ja.
Maar dan heb je wel op een gegeven moment, heb ik nog een keer die uren volgens mij geteld, dan is het in principe ruim 3 maanden kunnen ze zeg maar de oude...
De 500 lasturen die komen ook weer uit het activiteitenbesluit. Een WKK-installatie gasgestookt van deze omvang, die in 2012 vergund was, die mag zonder enige vergunning 500 lasturen, dus vol uitdraaien per jaar. En daar gaat die tekst over en niet over het voornemen om dat 3 maanden per jaar te gebruiken. Want in de opzet is juist om biomassa te gaan stoken, ook eigen biomassa wat een product of een rest is uit eigen productie.
Ja, maar het ging juist voor om storing en onderhoud. Dan zou het ander in werking gaan. Nou ja, en daarom doel ik deze vraag.
Ja, in worst case scenario, als er een hele grote storing zou zijn in de biomassa gestookte WKK, die 3 maanden zou aanhouden, zouden we 3 maanden kunnen terugvallen op de gasgestookte WKK. Mits dan niet bij 90 graden wordt gedroogd, maar bij 50 tot 70 graden. Want anders komen we niet uit met andere testen en rapporten.
En dan zat er ook nog een bijlage bij en dat sluit aan eigenlijk op Vereniging West-Betuwe. Die had het over verkeersbewegingen. Er zit daar een rapport bij van verkeersbewegingen met vrachtwagens. En mijn vraag is eigenlijk, waarom wordt alleen Bert Story meegenomen en niet alle overige bedrijven die op Slimwij zitten? Want die rijden ook met vrachtauto's.
Ik weet niet of Bert Story nou per se is meegenomen.
Staat wel namelijk in dat rapport met de verkeersbeweging.
Zou kunnen.
Dus ik vond het merkwaardig dat alleen één bedrijf meegenomen wordt die eigenlijk aan de afslag zit.
Oh nee, ik weet het al. Bert Story wordt meegenomen omdat daar een paar vrachtwagens van het bedrijf geparkeerd worden. Dat heeft niks te maken met de autonome transportbewegingen van andere bedrijven. Okay. Daar gaat het om.
Even kijken. Ja, en wat mij opviel, waarom het er eigenlijk niet bij zat. Er staat op een gegeven moment ook in de bijlage één gebouw buiten de scope van deze notitie. En de vraag was eigenlijk, ja, waarom is die naar buiten gehouden uit deze notitie? En welk gebouw is dat?
Als u dat zo voorhoudt, dan zou ik het niet weten. Want dan moet ik weten waar het staat en in welke context. Het
staat in bijlage 9, bladzijde 6.
Bijlage 9. En bijlage 9 gaat over...
Dan ja, mijn iPad die doet het niet. Dus vandaar dat ik het nu hier vanaf moet doen.
Er zijn iets van 30 stukken ingeleverd, dus...
Ja, dat wil ik nog wel, wel laten toelichten. En even kijken. Ja, dat was het wel, want die andere doe ik in de oordeelsvormen. Dankjewel.
Okay. Dankjewel. Ik begrijp dat de heer Holman wat toe wilde voegen.
Nou ja, ik heb net al gezegd hè, dat we hier in die zin zitten, ook als resultaat van het proces van betrokkenheid. Daar hebben we ook zeer indringend meegekeken. Wat daar ook wel aan de orde kwam, was toch wel, en daar sla ik even op aan vanwege die aan- en afvoerbewegingen, de logistiek. Maar vooral ook, wat wij ook meermaals al hebben aangegeven, is de verkeersafhandeling op de industrieweg, is dat, hè? Dus de weg op het industrieterrein. Ja, dat is officieel, hè, juridisch en in alle kaders, is dat geen onderdeel van de vraag die bij u voor ligt. Het is ook geen onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure milieu. Maar het is wel een belangrijk aspect, namelijk dat de verkeersafhandeling van Plom voor een niet onbelangrijk deel plaatsvindt op de industrieweg. En dat leidt, dat is ook al... voorbije jaar ook regelmatig aangegeven. Dat leidt naar het oordeel van omwonenden, maar ook van de andere bedrijven, ook de bedrijven die wij vertegenwoordigen, leidt dat tot lastige en ook tot verkeersonveilige situaties. Wij zullen dat ook inbrengen nog eens een keer bij het college, maar ik wil toch even aan de gemeenteraad meegeven dat dat wel een punt is wat speelt. Het is geen onderdeel van de procedure, maar desondanks is het wel een belangrijk punt waarvoor we in ieder geval aandacht voor willen vragen.
Dankjewel. Ik kijk rond voor nog een laatste vraag.
Als ik het goed begrepen heb, komt er met dit plan komen er 2 vrachtwagens per dag bij. Dus u heeft het eigenlijk vooral over de huidige situatie. Want ja, die 2 vrachtwagens per dag erbij, dat...
Ja, een hele terechte, want dat is in zekere zin, ja, dus, dat doet geen tekort aan alles wat gebeurt, maar dat is wat academisch, hè, want er wordt een uitgebreide beschouwing gegeven, wat zijn nu het aantal aan- en afvoerbewegingen. Daar hebben wij in het kader van de vergunningenprocedure ook nog extra aandacht voor gevraagd. En dat heeft toch geleid tot een aanvullende onderbouwing. Maar inderdaad, de rekengetallen brengen met zich mee dat als gevolg van deze wijziging door Plomp geen sterke toename van het aantal aan- en afvoerbewegingen wordt verwacht. Het heeft ook niet zozeer te maken met het aantal vrachtwagenbewegingen, maar vooral de ruimte op de locatie om de trailers te handelen. En het feit dat zeer regelmatig, of eigenlijk dagelijks, vrachtauto's en trailers ook worden gestald, tijdelijk, geparkeerd, laten we zeggen, op de industrieweg.
Dank u voor deze toelichting. Ik zag hier achteraan nog 1 en dat is de allerlaatste. En dan ga ik hem samenvatten.
Dank u wel, Jos Vermanen, SGP. Ik heb nog even een vraag over die verkeersbewegingen, want er staat het onduidelijk in de ruimtelijke onderbouwing, tenminste, ik snap het niet, dus daar zal het mogelijk aan liggen. Er staat in het kopje verkeer dat er 3 verkeersbewegingen, vrachtwagenbewegingen bijkomen. Nou, 2 of 3 is, maar in ieder geval op papier staat 3. Er staat ook bij luchtkwaliteit dat er, en dan komt er een heel ander getal, 118 extra vervoersbewegingen zijn. Dat staat bij het onderdeel luchtkwaliteit. Kunt u enigszins uitleggen hoe die getallen zich met elkaar verhouden?
Op. Technische vraag, heb ik jouw hulp bij nodig. De vraag was, er staat dat in de...
Ja, dat zal ik wel proberen.
Misschien kunt u de vraag nog 1 keer halen. Dan komen we op.
Ja, in de ruimtelijke onderbouwing staat bij het hoofdstuk verkeer dat er dan 3 vrachtwagenbewegingen bijkomen per dag. Er staat bij het stukje luchtkwaliteit dat er 118 extra vervoersbewegingen zijn. Nou zal dat waarschijnlijk een ander getal zijn, maar misschien kan dat... Die getallen ten opzichte van elkaar wat beter geduid worden, hoe die tot stand komen, hoe die tot zich tot elkaar verhouden.
Een goede vraag. Misschien is er een foutje gemaakt bij een van de rapporten, maar ik denk dat het zit met dat er ook, dat zei ik net al, er worden een aantal vrachtwagens geparkeerd bij Bergstoring. Daar zullen vervoersbewegingen plaatsvinden. En in de luchtkwaliteit worden ook vervoersbewegingen, niet alleen van de transportmiddelen van het bedrijf, maar ook bijvoorbeeld de vervoersmiddelen van het personeel meegenomen.
Ja, zo staat het er ook. 78 vrachtwagens en 40 personen voertuigen per etmaal per werkdag gemiddelde. Ja. Verkeersaantrekkende werking. Mm-hmm.
in ieder geval een deel van de verklaring is die drie extra zijn voor de biomassa WKK. Maar daarnaast worden natuurlijk al die bomen worden aangevoerd en de afvalhout wat nu al in de productie zit. Hè. Dus ik vermoed, maar dat weet ik niet zeker. Dat, nee.
U zegt het antwoord zelf al. U vroeg mij eerst 118, maar het zijn 78 vrachtwagenbewegingen voor het product wat geproduceerd wordt af te voeren en biomassa aan te voeren. Daarnaast zijn er een veertigtal auto's van personeel wat op en neer rijdt. En dat is voor de luchtkwaliteit van belang. En in de ruimtelijke onderbouwing gaat meer is ingegaan op de verkeersbewegingen ten aanzien van de aanvraag. Er komen voor zeg maar, datgene wat aangevraagd wordt om de wijziging van de productie mogelijk te maken en beter te kunnen voldoen aan milieuwetgeving, komen er effectief 3 vrachtwagenbewegingen per dag bij. Die personenwagens, die reden toch al.
Ja, maar dan, als ik er nog even op mag doorzeuren. Die 3 vrachtwagens, die zijn enkel voor de biomassa-centrale.
Ja.
Dus dat is de aanvoeren van het mooie schone product, mooie aanhoud.
Ja.
Maar deze hele installatie voorziet die ook in een toename van de productie, die ook verkeersbewegingen met zich mee gaan brengen.
Ja, dat staat in de rapporten, op verschillende plekken helaas, maar zo werkt dat. Dat heeft te maken met het feit dat een gedeelte van de vrachtwagens die nu bewegingen maken, leeg vertrokken en in de toekomst niet meer. Dus ze komen vol aan, ze gaan vol met gereed product weg. En een verschil wordt ook nog geboekt, waardoor er minder stijging van het aantal vervoersbewegingen nodig is. Omdat een vrij groot gedeelte van de biomassa benodigd voor de biomassa WKK uit de eigen productielijn voortkomt. Dat vroeger moest worden afgevoerd naar bijvoorbeeld spaanplaatfabrieken als product.
Voor dusver bedankt.
Ja. Mevrouw die had een vraag gesteld over een bijlage 9 was het, geloof ik. En dan of er wel of niet foto's of zeker plaatjes bij zaten. Die bijlage gaat over de bodemkwaliteit van het terrein van Ploospan. En dit is een actualiserend rapport van een rapport van wat net te oud is volgens de wet. Dat mag maar maximaal 5 jaar gelding hebben uit mijn hoofd. Ecologische rapporten maar 3 jaar. En dit is een actualisering, dus de verbeeldingen die in het originele rapport staan zijn niet overgenomen in het actualiserend rapport. En daar ging de vraag over.
Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het eind van het onderdeel stellen van de vragen. Even voor de goede orde herhaling even wat ik aan het begin gezegd heb. We hebben nu de beeldvorming gehad. En ondanks dat kan ik me voorstellen dat de komende dagen of komende week de voorbereiding op de vergadering van volgende week nog meer vragen even technisch van aard naar boven komen. Stel die bij de Griffie, zodat u daar tijdig antwoord voor hebt. Hoeveel tijd krijgen ze nog, Koen?
We krijgen het nu dinsdag, tot donderdag.
U hoorde tot donderdag nog vragen bij de Griffie. Dan krijgt u dan een antwoord op voor volgende week dinsdag. Dan is de oordeelsvormende bijeenkomst. Die gaat dus even voor de goede orde over het afgeven van de verklaring van geen bezwaar over de hoogte op de 3 aangewezen punten. Alle overige onderdelen, en daar hebben we ook heel veel vragen over beantwoord, even dus gewoon om een goed beeld te kunnen vormen, zijn geen onderdeel van de besluitvorming van u als gemeenteraad. Dus dat wil ik u even nog meegeven voor de vergadering van volgende week. Dat u zich niet gaat voorbereiden over allerlei besluiten die de provincie bijvoorbeeld gaat nemen. Want daar gaan we het volgende week niet over hebben. Dus nogmaals, tot donderdag een vraag stellen en dan zien we elkaar volgende week dinsdag in het gemeentehuis van Geldermalsen om 8 uur. Dank u. In Geldermalsen, dat is nog steeds een plaats, net als dat hier in Waardenburg staat.
Dat vond ik een keer. Sorry.
Technisch?
Ja.
Vanuit de alle.
Ja, die vraag, want die hadden we straks, ik had hem eigenlijk ook al opgeschreven, maar daar is ook een vraag, is het nog mogelijk dat er zeg maar een soort 3D-tekening komt, dat je een beeld heb hoe dat het hele plaatje eruit komt te zien, inclusief die 3 WKK's plus die pijpen, die 2 schoorsteenpijpen, zeg maar. En of er ook al iets bekend is over wat voor soort geluidsscherm en wat voor term ook nog meer, want we hebben hier ook met het spoor te maken gehad, dus wij weten wat voor schermen we kunnen verwachten.
De eerste vraag was, kan er een 3D-tekening komen van het hele terrein, bedoelt u, voor de toekomstige situatie?
Het nieuwe.
Ja. Nou ja, dat zou, als u dat heel graag wil, dan willen we ons daar best voor inspannen. Die hebben we nu niet, dus die moeten we maken. En daar moeten we dan een bureau voor inschakelen om dat te maken.
Dus die heeft u...
Maar even heel kort, ik hoor net dat het geen probleem is. Dus als u dat wilt, dan zullen we zo'n tekening...
Is dat realistisch voor het weekend aan te leveren bij de Griffie? Nee, daar was ik op over.
Vanuit welk gezichtspunt ook?
Ja, ik denk dat het gezichtspunt bedoeld is, zeg maar, wat biomassa centrale.
Gezichtspunt denk ik dat de bedoeling is wat de biomassa centrale staat. Het hoek wat kool staat. En zeg maar aansluitend draaien van. Dan heb je eigenlijk één overzicht waar juist de drie verhoogde emissiepunten komen te staan. Ik denk dat dat wat de andere is. Dat zijn toch allemaal loodsen en daar zie je niks nieuws. En dan zie je, ja, dan zie je op die punten de hoogte. Dus de huidige situatie en misschien de toekomstige situatie.
Dat kunnen we voor vrijdag niet aanleveren, begrijp ik? Wat is realistisch? Want...
Ja, nou, dat ga je, ja, dan zijn we minimaal, als dat morgenochtend echt in gang moeten zetten, ben je dan minimaal 2 weken mee zo denken.
Dan zijn we al een stuk verder. Wat we wel kunnen toezeggen is dat we hem eventueel gewoon nasturen ter informatie. Maar...
Ja, want het is toch nog een klusje.
Zich er hard voor kan maken met 1 of 2, dan zijn we in ieder geval voor de raadsvergadering.
Ja.
Dus er kan voor het besluit genomen worden er nog wat van gevonden worden. En ook dan gelijk de vraag meenemen over welk type schermen en dergelijke.
Ja.
Dat komt. Maar dat is beeldmateriaal, laat ik het maar zo zeggen. Goed. Dank u wel. Dan sluit ik hiermee deze avond. En dan zie ik u volgende week dinsdagavond in ieder geval vanuit de raad en burgerraadsleden in de plaats Geldermans.
Ja, super. Helemaal goed.